Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 108 zingen wij het eerste vers. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En wat er verder volgt, het eerste vers van Psalm 108. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Nehemia en daarvan het derde hoofdstuk. Wij herzeggen u Nehemia 3, doch vooraf uit de Dordtse leerregels hoofdstuk 2, paragraaf 5, 6 en 7 en daarna zingen wij uit Psalm 74 vers 17. Vers 19, beschouw, herdenk uw vastgestaafd verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. En wat er verder volgt.
Voorts is de belofte des evangelies dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben, welke belofte aan alle volken en mensen, tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden, met bevel van bekering en geloof. Toch dat velen door het evangelie geroepen zijnde zich niet bekeren, nog in Christus geloven, maar in ongeloof vergaan, zulks geschiedt niet door gebrek of ongenoegzaamheid van de offeranden van Christus aan het kruis geofferd, maar door hun eigen schuld. Maar zoveel als waarachtiglijk geloven en door de dood van Christus van de zonde en het verderf verlost en behouden worden, die genieten deze weldaad alleen uit Gods genade, hun van eeuwigheid in Christus gegeven, welke genade hij niemand schuldig is. Lees u in Nehemia 3. En Eliasib, de hoge priester, maakte zich op met zijn broederen, de priesters, en zij bouwden de schaapspoort. Zij heiligden ze en richtten haar deuren op, ja, zij heiligden ze tot aan de toren Mea, tot aan de toren Hananiel. En aan zijn hand bouwden de mannen van Jericho, ook bouwden aan zijn hand Zakker, de zoon van Imri. De vispoort nu bouwden de kinderen van Senaa. Die zolderden ze en richtten haar deuren op met haar sloten en haar grendels. En aan hun hand verbeterde Meremoot, de zoon van Uria, de zoon van Kos. En aan hun hand verbeterde Mesulam, de zoon van Berechia, de zoon van Mesezabiel. En aan hun hand verbeterde Zadok, zoon van Baena. Voorts aan hun hand verbeterde de Tekoïten, maar hun voortreffelijken brachten hun hals niet tot de dienst van hun heer. En de oude poort verbeterde Jojada, de zoon van Pasea. En Mesulam, de zoon van Besodja, deze zolderden ze en richtten haar deuren op met haar sloten en haar grendels. En aan hun hand verbeterde Melatja, de Gibeoniet en Jadon, de Meronotiet, de mannen van Gibeon en van Mispa, tot aan de stoel des landvoogds aan deze zijde der rivier. Aan zijn hand verbeterde Uziel, de zoon van Haroja, een der goudsmeden. En aan zijn hand verbeterde Hananja, de zoon van een der apothekers. En zij lieten Jeruzalem tot aan de brede muur. En aan hun hand verbeterde Refaja, de zoon van Hur, overste van het halve deel van Jeruzalem. Voorts aan hun hand verbeterde Jedaja, de zoon van Harumaf, en tegenover zijn huis, en aan zijn hand verbeterde Hattus, de zoon van Hasapnea. De andere maat verbeterde Malchia, de zoon van Harim, en Hasub, de zoon van Pahat-Moab, daartoe de bakovertoren. En aan zijn hand verbeterde Salum, de zoon van Lohes, overste van het andere halve deel van Jeruzalem, hij en zijn dochters. De dalpoort verbeterde Hanun en de inwoners van Zanoa, die bouwden ze en richtten haar deuren op met haar sloten en haar grendels, daartoe 1000 ellen aan de muur tot aan de mestpoort. De mestpoort nu verbeterde Malchia, de zoon van Rechab, overste van het deel van Bet-Gerem. Hij bouwde ze en richtte haar deuren op met haar sloten en haar grendels. En de fonteinpoort verbeterde Salun, de zoon van Kol-Hosee, overste van het deel van Mispa. Hij bouwde ze en overdekte ze en richtte haar deuren op met haar sloten en haar grendels, daartoe de muur van den vijver, Shelach, bij des konings hof, en tot aan de trappen die afgaan van Davids stad. Na hem verbeterde Nehemia, de zoon van Asbuk, overste van het halve deel van Betzer, tot tegenover Davids graven, en tot aan de gemaakte vijver, en tot aan het huis der helden. Na hem verbeterden de levieten, Rehum, de zoon van Bani, aan zijn hand verbeterde Hasapja, de overste van het halve deel van Kehila, in zijn deel. Na hem verbeterde hun broederen, Bavai, de zoon van Henadad, de overste van het andere halve deel van Kehila. Aan zijn hand verbeterde Ezer, de zoon van Jeshua, de overste van Mispa, een andere maat. Tegenover den opgang naar het wapenhuis, aan de hoek. Na hen verbeterde zeer vuriglijk Barig, de zoon van Zabai, een andere maat, van den hoek tot aan de deur van het huis van Eljasib, den hoge priester. Na hem verbeterde Meremoot, de zoon van Uria, de zoon van Kos, een andere maat, van de huisdeur van Eljasib af tot aan het einde van Eljasibs huis. En na hem verbeterden de priesters wonende in de vlakke velden. Daarna verbeterde Benjamin en Hasub tegenover hun huis. Na hem verbeterde Azaria, de zoon van Maaseia, den zoon van Hananja, bij zijn huis. Na hem verbeterde Binui, de zoon van Henadad, een andere maat, van het huis van Azaria tot aan de hoek en tot aan de punt. Palal, de zoon van Uzai, tegenover den hoek en den hoge toren die van des koningshuis uitsteekt, die bij het voorhof der gevangenis is, na hem Pedaja, de zoon van Paros, de Netinim, nu die in Ofel woonde, tot tegenover de waterpoort aan het oosten en de uitstekende toren. Daarna verbeterde Tekoïten een andere maat, tegenover den grote uitstekende toren en tot aan de muur van Ofel. Van boven de paardenpoort verbeterde de priesters een igelijk tegenover zijn huis. Daarna verbeterde Zadok, de zoon van Immer, tegenover zijn huis. En na hem verbeterde Semaja, de zoon van Seganja, de bewaarder van de oostpoort. Na hem verbeterde Ananja, de zoon van Selemja, en Hanun, de zoon van Zalaf, de zesde, een andere maat. Na hem verbeterde Mesullam, de zoon van Berechja, tegenover zijn kamer. Na hem verbeterde Malchia, de zoon van een goudsmid, tot aan het huis de Netinim en de kruideniers tegenover de poort van Mifkat en tot de opperzaal van de punt. En tussen de opperzaal van de punt tot de schaapspoort toe verbeterden de goudsmeden en de kruideniers.
gemeente, de tekstwoorden voor deze Bijbellezing vanavond zijn de u voorgelezen versen uit Nehemia 3. We lezen nu alleen het eerste vers aan u voor. En Eliasib, de hoge priester, maakte zich op met zijn broederen, de priesters, en zij bouwden de schaapspoort, zij heiligden ze en richtten haar deuren op, ja, zij heiligden ze tot de toren Mea, tot aan de toren Hananiel. Gemeente, schrijven wij onder dit hoofdstuk de herstelwerkzaamheden aan de muur. De herstelwerkzaamheden aan de muur. En we letten met de hulp des Heren op vier gedachten. In de eerste plaats willen we letten op het gezamenlijke vertrekpunt. In de tweede plaats willen we letten op de gemeenschappelijke eendracht. In de derde plaats willen we letten op de interne tegenwerking. En in de vierde plaats willen we letten op de onderlinge verscheidenheid. Dus de herstelwerkzaamheden aan de muur, onze eerste gedachte, het gemeenschappelijke vertrekpunt. Dit hoofdstuk begint in vers 1. En in vers 1 lezen we ook waar het herstel begonnen is, bij de schaapspoort. En dat heeft toch ook wel een opmerkelijke betekenis, zullen we straks zien. Daar begint het. En waarom daar? Onze tweede gedachte, de gemeenschappelijke eendracht. We letten dan in het bijzonder op de versen 2 tot en met 4. En dan zijn er een paar woorden die telkens terugkeren. En dat zijn deze woorden, en aan hun hand. En aan hun hand. We zullen straks zien, dat heeft iets gemeenschappelijks. En dat is heel belangrijk geweest bij dat werk. Onze derde gedachte, de interne tegenwerking. Want het is ook niet zo dat allen meewerken. Er wordt ook gewezen in het vijfde vers op voortreffelijken die hun hals niet brachten tot de dienst des Heren. En dat wil zeggen met mijn woorden, ze weigerden om mee te werken. En onze laatste gedachte, de onderlinge verscheidenheid, dat is eigenlijk het grootste gedeelte van het hoofdstuk, de versen 8 tot en met 32. Dan willen we zomaar wat namen noemen van mensen die meegewerkt hebben aan het herstel van de muur. En dan zal blijken dat er heel veel verschil en verscheidenheid was tussen al degenen die mochten en konden meedoen. Gemeente, daar ligt dan vanavond zo'n hoofdstuk open als Nehemia 3. En misschien dacht u, het is beter om dat hoofdstuk over te slaan. Eerlijk gezegd heb ik dat ook gedacht. Ik heb er ook wat vertwijfeld naar gekeken. Je kunt wel beginnen met een Bijbelboek om Bijbellezingen te houden. Maar als je dan bij zo'n hoofdstuk aankomt, dan is toch de vraag, ja, hoe kun je daar nu met stichting over preken? En liggen daar nu ook nog lessen voor ons in vandaag? En toch is het zo dat een hoofdstuk als dit niet voor niets in de Bijbel staat. Het heeft wat te zeggen. En dat mag ons wel afhankelijk maken om het licht en de leiding van de Heilige Geest, of we naar de zin en mening van de Heilige Geest die lessen eruit mogen nemen die de Heere ermee bedoelt. We hebben gezien dat de muren van Jeruzalem nog altijd in puin liggen. De tempeldienst draait. De offerdienst vindt plaats. Dat gaat allemaal. Alleen de muren, ze zijn verwoest. Op sommige plaatsen helemaal en op sommige plaatsen ten dele. We hebben gezien dat de Heere dat gelegd heeft op het hart van Nehemia. En dat hij inmiddels in Jeruzalem is aangekomen. En dat de liefde van Nehemia ook anderen heeft aangestoken. En zo is het moment daar gekomen dat de werkzaamheden ter hand genomen mogen worden. En dan zouden we ons af kunnen vragen, waarom staat dat nou allemaal beschreven? Want wij kennen die namen niet. Het zijn allemaal onbekende namen en vaak ook onbekende plaatsen. Waarom is dit nou tot in detail beschreven in zo'n lang hoofdstuk? Waarom heeft de Heere het nodig geacht dat u en wij zouden zien dat hij weet wat er allemaal precies gebeurd is daar bij het herstel van Jeruzalem? Dan gemeente, ik denk dat de Heere dit ermee zeggen wil, dat hij alles ziet wat er in de kerk gebeurt. Dat hij alles ziet wat er in de stad gebeurt. Dat er een gedenkboek is voor zijn aangezicht en dat hij precies weet, ook vandaag in 2020 in het kerkelijke leven, hoe dat mensen in de gemeente staan, hoe dat mensen in het maatschappelijke leven staan. De Heere wil ons hiermee laten zien dat zijn oog gaat over alles wat in zijn koninkrijk gebeurt. En namen die wij al lang vergeten zouden zijn, van onze voorvaders bijvoorbeeld, en wat zij betekend hebben in het kerkelijke leven, de Heere is die namen nog niet vergeten. En hij komt er ook eenmaal op terug in die grote dag der dagen. Maar hij ziet ook welke mensen dat het niet interesseert. Welke mensen dat niet van harte meezingen. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Het is opvallend dat niet alleen de namen genoemd worden, maar ook de plaatsen waar gewerkt is, tot in detail. Als we tellen, dan komen we in dit hoofdstuk 10 poorten tegen in Jeruzalem. De schaapspoort, de vispoort, de oude poort, de dalpoort, de aspoort, de bronpoort, de waterpoort, de paardenpoort, de oostpoort en de wachtpoort. Dat zijn eigenlijk vaste kernpunten in dit hoofdstuk. En wat wij bij het Bijbellezen niet in de gaten hebben, dat is dat dit hoofdstuk eigenlijk heel ordelijk beschreven is. De Bijbelschrijver maakt eigenlijk een rondje, zou je kunnen zeggen, om de muur van Jeruzalem. Dat wordt duidelijk uit de poorten die genoemd worden. Hij begint in het noordoosten, in het oosten, het noordoosten. En van het oosten gaat hij via het noorden naar het westen, om af te dalen naar het zuiden en zo weer terug te komen waar hij begonnen was in het noordoosten, namelijk bij de schaapspoort. Ik zal in een van de komende kerkbodes zo'n tekeningetje een keer toevoegen, dat u dat volgen kunt, wat de route geweest is die de Bijbelschrijver hier maakt in dit hoofdstuk. En wat dan heel opvallend is, gemeente, dat is dat het werk ordelijk gebeurt. Zo hoort het ook in Gods Koninkrijk. Hier, Nehemia die heeft alles verdeeld in percelen, in gebieden, en in al die gebieden zijn onderscheiden mensen aan het werk en ze bouwen allemaal aan dezelfde muur. En wat in onze eerste gedachte van belang is, dat is, zij beginnen bij de schaapspoort. En wat is de schaapspoort? Wel, de schaapspoort is de schaapspoort genoemd omdat door die poort de schapen naar de tempel gebracht worden. Dus jongens en meisjes, die schaapspoort is heel dicht bij de tempel. Wie dus door die schaapspoort naar binnen gaat, is zo bij de tempel. En als de vijanden komen en ze komen door de schaapspoort naar binnen, dan zullen ze zo de tempel kunnen verwoesten. Dus waarom beginnen zij bij de schaapspoort? Daar is het huis Gods. En de tempeldienst draait wel, maar het is alles kwetsbaar. De vijand kan zo komen. En Eliasib die daar het werk begint is uit het priestergeslacht. En hij beseft de grote waarde van de bescherming rondom het huis des Heren. En dan blijkt dat de muur bij de schaafspoort geheel verwoest is. Want we lezen dat er gesproken wordt over bouwen. Er staat, en zij bouwden de schaafspoort. Ze bouwden, niet ze herstelden de schaafspoort, maar ze bouwden de schaafspoort. Dus die hele schaafspoort, die is in elkaar gezakt. Die is totaal verwoest. Daar is de vijand dus, ja, je zou kunnen zeggen, het hardste tekeer gegaan. De muur is ingestort. En de twee torens, waarvan de resten nog zijn, de wachttorens, die moeten ook hersteld worden. Dat waren de uitkijkposten, de Mea-toren en de Hananiel-toren, om te zien of de kust veilig was. En gemeente, ligt daar nou niet vanavond toch een hele belangrijke les? Waar moeten wij beginnen met het herstellen van de muren? Want we hebben het gezien toch bij de eerste Bijbellezing, dat ook in onze reformatorische kring er bressen zijn in de muren, waardoor de vijanden naar binnen komen. Waar moeten wij nou in de eerste plaats op letten? Op het huis des Heren. Wat gebeurt er, jongens en meisjes, als de vijanden binnenkomen? Als het huis des Heren opnieuw verwoest zou worden, dan is er geen offerdienst meer. Dan is er geen priesterdienst meer. En dat is voor het volk van Israël het belangrijkste. Want dat ziet op de verzoening, de noodzaak van de verzoening. Wat gebeurt er als Gods dienst wordt aangetast? Als de prediking wordt aangetast? Als het hart van de prediking gaat verdwijnen? Als allerlei dwalingen de kerk binnenkomen? Wat gebeurt er dan, gemeente? Want dat is een van de ergste dingen die er gebeuren kunnen. Want de Heere gebruikt zijn woord om mensen tot bekering te brengen. De Heere gebruikt de prediking om zijn volk de verzoening te leren. En wat is het daarom belangrijk dat we waken zoals onze vaderen dat gedaan hebben. Ze hebben de belijdenisgeschriften gezet als wachttorens. Wachttorens rond het woord. Wachttorens rond de prediking. Opdat de vijand niet zou komen en het allerbelangrijkste wat wij hebben zouden verwoesten. Daar moet het beginnen. Dat moet prioriteit hebben. Als het daar misgaat in het huis des Heren, dan gaat het goed mis. Wij moeten waakzaam zijn. Wij moeten beschermen wat we nog mogen hebben. Eliasib die doet dat. Die priester is bewogen met het huis des Heren. Hij herstelt, hij bouwt de schaapspoort, staat er. En hij heiligt die. En ze richten haar deuren op. Dus wat gebeurt er? Die poort die wordt herbouwd. De deuren worden opgehangen, zodat de deuren open en dicht kunnen. En ja, het kan weer afgesloten worden, zou je zeggen. Maar Eliasib gaat toch niet heel erg nauwkeurig te werk. U mist wat in dat eerste vers. Want als je bij die andere poorten hoort, dan wordt er telkens gesproken over dat de poort wordt hersteld en haar sloten en haar grendelen. En wat doet Eliasib? Eliasib die herstelt de schaapspoort, maar je leest niet dat hij de sloten aanbrengt en de grendelen. Dus wat gebeurt er dan? Als er geen slot op zit, dan kan iedereen de poort open doen. En waarom zou Eliasib dat niet gedaan hebben? Wel, misschien heeft hij daar wel een bijzonder belang bij gehad. Want ja, er is toch een detail eigenlijk wat toch een smet legt op deze man Eliasib. En dat is dit, dat hij inmiddels een bloedverwant is van Tobia. En Tobia, die zullen we nog wel tegenkomen. Tobia is een hartsvijand van het volk van Israël. En deze Eliasib heeft zelfs voor Tobia een kamer gereserveerd, ingericht op het voorhofsplein. Notabene, Eliasib de priester heeft voor een van de grootste vijanden op het voorhof een kamer ingericht. En waarom heeft hij dat gedaan? Hoogstwaarschijnlijk omdat het familie is. Levensgevaarlijk als je familie gevormd wordt door de vijanden van het huis des Heren. En hij is niet alleen familie van Tobia, maar een kleinzoon van deze Eliasib is getrouwd met een dochter van Sanballat. Dus er lopen twee lijnen regelrecht naar de vijand. En mogelijk heeft Eliasib het niet over zijn hart kunnen verkrijgen om die poort op slot te doen, want dat betekende dat hij dus Tobia en dat hij de vijanden, de vrienden van die vijanden, Sanballat, uitsloot. Die zouden dan niet meer bij het huis des Heren kunnen komen. Wat kunnen we daaruit leren? Dat is de tweede les die ik vanavond mee wil geven, gemeente. Dat verwereldlijking leidt tot schade. Dat een mens eigenlijk zijn plichten niet meer goed kan uitoefenen. Of beïnvloed wordt eigenlijk door de wereld of door de vijanden van de kerk. Verwantschap met de wereld, dat leidt tot schade. Dat zien we hier. Het is niet voor niets dat de Heere dat verbiedt. Want toch kruipt vroeg of laat het bloed waar het niet gaan kan. Dat zien we hier. Met alle gevolgen van dien. De schaapspoort. Dat is het belangrijkste. Dat is het begin. En die schaapspoort die wordt geheiligd. Dat wil zeggen speciaal aan de Heere en zijn dienst gewijd. Prachtige symbolische betekenis heeft trouwens ook die schaapspoort. Bij de schaapspoort, de deur waar de schapen doorheen gaan, dan denken we natuurlijk ook aan de gelijkenis waar we pas bij stilgestaan hebben uit Johannes 10. De Heere Jezus zegt zelf, ik ben de deur der schapen. En gemeente, als die deur, als die poort, als die boodschap verdwijnt uit de prediking, dan heeft de vijand vrij spel. Als iedereen wordt ingesloten, zou je kunnen zeggen, dan heeft de vijand vrij spel. En daarom, ik denk dat daar een les ligt voor ons allen, daar moet het gemeenschappelijke vertrekpunt zijn. Daar moet de reformatie vooral plaatsvinden. Daar moeten we met elkaar op letten. Dat we in onze gemeenten de leer der godzaligheid mogen behouden. Want er is zoveel op de been, gemeente. Er zijn echt Sanballats en er zijn Tobia's die kamers hebben in het kerkelijke leven. Die zo diep ingedrongen zijn en hun invloed uitoefenen, dat als dat zo doorgaat, dan zal dat tot enorme schade leiden. We gaan naar onze tweede gedachte, de gemeenschappelijke eendracht. Want niet alleen die Eliasib is aan het werk, maar ja, onze broeder heeft het gelezen, er is een hele rij mensen aan het werk. En dan valt mij zo op, vooral in de versen 2 tot en met 4, dat we telkens lezen en aan zijn hand beterde of bouwde. Aan zijn hand. Dat ziet op de grote eensgezindheid die er tussen die bouwers mocht zijn. Ze zijn aan het bouwen op de ene plaats. Ze zijn aan het restaureren op de andere plaats. Maar ze doen dat werk, wij zouden zeggen, schouder aan schouder. Dat betekent het eigenlijk. En aan zijn hand. Ze stonden schouder aan schouder. Kijk jongens en meisjes, als er iemand aan die muur aan het bouwen is en er komt iemand na je die het weer af gaat breken, ja, dat schiet natuurlijk niet op. Of als je tegen elkaar in staat te werken, dan kun je het nog beter alleen doen dan met elkaar. Als er mensen zijn die aan het tegenwerken zijn, dan werkt het niet. Dus wat is nou belangrijk? Belangrijk is dat die mensen die aan die muur aan het werk zijn, hetzelfde bouwplan voor ogen hebben. En dan kun je samenwerken. Hetzelfde bouwplan. Schouder aan schouder. En aan zijn hand beterde. Dus de een staat hier. En naast hem staat de ander. En ze willen hetzelfde. Ze bedoelen hetzelfde. En ze bereiken ook hetzelfde. Ligt er ook niet een eenvoudige les eigenlijk voor vanavond, gemeente? Wij moeten hetzelfde bouwplan hebben. En als we niet hetzelfde bouwplan hanteren, dan werken we tegen elkaar in. Wat is dat belangrijk? Dat zoals de dominee volgens het woord van God zijn boodschap moet brengen. Dat op school en dat in het gezin datzelfde bouwplan wordt gebruikt. Als het in de kerk gaat over de drie stukken. Als de dominee preekt over de drie stukken. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Dan is het belangrijk dat ook thuis diezelfde drie stukken gehandhaafd worden. En dat ook op de scholen diezelfde drie stukken gehandhaafd worden. Kijk, en dat zijn toch dingen waar ik me zorgen over maak. Als je zondags iets probeert op te bouwen en je merkt dat door de week een ander weer probeert om wat je opgebouwd hebt af te breken, dan sta je niet schouder aan schouder. Dan gebruik je blijkbaar ook niet hetzelfde bouwplan. Eendracht. Eendracht. Zo is die muur tot stand gekomen. Als er geen eendracht was geweest, dan was het nooit wat geworden. En wat is dat belangrijk, gemeente, ook in het kerkelijke leven? Eendracht. Wij hebben de drie formulieren van enigheid. En eendrachtiglijk weten wij elkaar verbonden aan die formulieren. En veel mensen, jongens en meisjes, die verbinden zich daar niet meer aan. Die willen het op hun eigen manier doen. Die zijn aan het afbreken of aan het tegenwerken. En dat is in het kerkelijke leven vreselijk gevaarlijk. We moeten eendrachtig zijn. Eigenlijk wat in het ene gezin niet mag, dat mag toch ook in het andere gezin niet. Wat is het verwoestend als de ene ouder zijn kind bijbrengt dat je dit niet mag en dat niet mag. En dat een andere ouder daar heel anders over denkt en hele andere regels heeft. Dat geeft zoveel verwarring. Laten we die eendracht in het kerkelijke leven niet kwijtraken, gemeente. Hand aan hand. En we zijn allemaal niet hetzelfde. Maar toen waren ze ook allemaal niet hetzelfde. Kijk maar, want wie zijn dat nou die eendrachtiglijk samenwerken? De mannen van Jericho worden genoemd. Notabene, de mannen van Jericho. Jericho, dat is de vervloekte stad. De muren van Jericho zijn ingestort. En Jericho mocht niet meer herbouwd worden. Is wel herbouwd, maar mocht nog niet meer herbouwd worden. En nou zijn de mannen, je zou kunnen zeggen, ze komen midden uit de wereld. Ze komen uit Jericho. En ze konden het daar niet meer uithouden. Ze zijn uit de stad opgetrokken. Zo lezen we in Nehemia 7 vers 36. Met het doel om hun broeders in Jeruzalem te komen helpen. Mooi dat de Heer ook zulke mensen wil gebruiken. Mensen uit een vervloekte stad. Die een hartelijke liefde hebben gekregen tot Jeruzalem. En ook al lees je dan niet dat ze iets speciaals gebouwd hebben, een poort of een toren, dat staat er van hen niet. Maar ze hebben wel meegewerkt aan de verdediging. Ze hebben meegebouwd aan de muur. Ze zijn dienstbaar geweest. Schouder aan schouder. Ik lees van een Sakker, de zoon van Imri. Sakker, dat is de afkorting van de naam Zacharia. Hij was een leviet. Zomaar een man alleen, eigenlijk. Je leest helemaal niet van zijn familie. Heel opmerkelijk dat hij ook een stukje taak gekregen heeft waar hij verantwoordelijk voor is. Hoe had die man dat kunnen doen als ze hem tegengewerkt hadden? schouder aan schouder. We lezen van de zonen van Senaa, die de vispoort gebouwd hebben. Die vispoort, dat was een hele oude poort. Daarom ook een hele belangrijke poort. Die poort die getuigde eigenlijk van Gods bemoeienissen vroeger met Jeruzalem. Die poort die lag aan de noordelijke zijde. En van de noordelijke zijde zijn de Assyriërs gekomen. Het is heel belangrijk dat aan de zijde van het noorden dat de boel dicht zit. Dat er een vesting is, dat de poort afgesloten kan worden. En dat hebben deze zonen van Senaa, die hebben dat begrepen. Kijk maar, zij doen niet als Eliasib, maar ze brengen sluitbalken aan en grendels. Die mensen die hebben heel nauwgezet hun werk gedaan. Schouder aan schouder. En aan hun hand verbeterde Meremoot. Verbeteren. Dat is dus herstellen. Sommige plekken moest het helemaal van de grond af opgebouwd worden. En je had ook plekjes, daar moest het hersteld worden. Ook belangrijk. We kunnen wel denken, nou ja, als er een gat in zit, dat is niet zo erg, want het meeste staat er nog. Maar laten we niet vergeten, gemeente, dat als er een gat in zit, dat net zo gevaarlijk kan zijn dat als een heel stuk muur is weggeslagen. Beteren. Er is zoveel wat afbreekt in onze tijd. Wat hersteld moet worden. En dat hebben deze mannen mogen doen. We lezen ook aan het einde van dit hoofdstuk, dan komt deze naam weer terug, dat deze mannen nog een, dat deze Meremoot nog een tweede stuk van de muur hersteld heeft. Het is een hele ijverige man geweest. Eerst op de ene plaats gewerkt, later op de volgende plaats. En aan hun hand, weer dat gemeenschappelijke, verbeterde Mesullam. Mesullam. Verwant met Tobia. Hij had zijn dochter aan een zoon van Tobia gegeven. Misschien heeft de man er berouw van gehad, we weten het niet, maar hij bouwt mee. En we komen hem in het 30e vers opnieuw tegen en dan blijkt hij een hele grote ijver te hebben. Niet alleen voor de muur, maar ook voor zijn eigen huis. Mogelijk is hij tot inkeer gekomen. En aan hun hand verbeterde Zadok, staat er ook weer, en aan hun hand. Dus het is een heel verschillend publiek, zou je kunnen zeggen. Verschillende mensen, maar ze zijn eendrachtiglijk. Ze staan schouder aan schouder. Ze staan naast elkaar. En wat is dat belangrijk? Wat is de verdeeldheid? Wat maakt ons dat zwak? Allerlei discussies die in het Reformatorisch Dagblad plaatsvinden. Wat maakt ons dat zwak? Wat verbreekt ons dat? Wat zouden we pal moeten staan voor de oude waarheid van Gods woord, voor het schriftgezag, zoals we dat altijd geëerbiedigd hebben. Belangrijke les vanavond, gemeenschappelijke eendracht. Onze derde gedachte, de interne tegenwerking. Want dan ben ik bij het 5e vers en dan lees ik daar, voorts aan hun hand verbeterde de Tekoïten. Dus daar worden mensen genoemd die komen uit Tekoa. En Tekoa, als u wat thuis bent in de Bijbel, dan weet u dat Tekoa de plaats was, de woonplaats was van de profeet Amos. Dus deze mensen komen uit de plaats die ligt in de omgeving van Bethlehem. En deze Tekoïten die hebben treffelijk werk gedaan. Je komt ze ook in het 27e vers tegen. Mijn naam komt 2 keer voor. Maar er is een deel van die Tekoïten die tegenwerkt. Kijk maar. Staat in het 5e vers. Voorts aan hun hand verbeterde de Tekoïten. Maar hun voortreffelijken brachten hun hals niet tot de dienst huns heren. De voortreffelijke, de voorname. Er was nogal verschil in die Tekoïten. Er waren edelen tussen, zouden wij zeggen. Machtige mensen met geld. Mensen die niet gewend waren om de handen uit de mouwen te steken, maar veel meer om bevelen te geven. En zij brachten hun hals niet tot de dienst des Heren. Moet u eens kijken hoe dat beschreven staat. Ze weigerden eigenlijk te bukken onder het juk van de dienst des Heren. Eigenlijk vonden ze dat voor zichzelf te min. Dat paste niet bij hun stand. Ze wilden wel kerkelijk meeleven. Zeker, ze wilden ook wel anderen misschien wat opdrachten geven, maar zelf maakten ze hun handen niet vuil. Misschien hebben ze een hoop kritiek gehad. Gebeurt ook nog wel in het kerkelijke leven, heb je dat ook. Mensen boorden vol kritiek, maar ze steken zelf geen vinger uit. De beste stuurlui staan aan wal. Misschien zijn het zulke mensen geweest. In ieder geval, de zaak van Gods koninkrijk interesseert hen ten diepste niet. Eigen belang staat voor hen op nummer 1. Ze brachten hun hals niet tot de dienst huns heren. Ze gaan op in het hier en nu. Ze hebben geen zin in vrijwilligerswerk. Ze voelen zich niet verbonden aan de gemeente. Ze hebben er ten diepste, al hebben ze geld genoeg, het er niet voor over. Ze dienen de mammon. En waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Dan komt het wel heel dichtbij, of niet, gemeente? Als de Heere ons gaven geeft, hoe besteden wij dan die gaven? Daar gaat het om. Deze mensen hebben hun roeping niet verstaan. Als de Heere hen aanzienlijk heeft gemaakt. De Heere maakt rijken en armen. De Heere maakt dat onderscheid. En de Heere doet dat opdat we hem zouden dienen. En daar hebben deze mensen niks van begrepen. En als de Heere ons nou een goed verstand geeft, dan geeft de Heere dat in de eerste plaats om hem te dienen. Als de Heere ons een sterk lichaam geeft, dan geeft de Heere dat in de eerste plaats om hem te dienen. Als de Heere ons een scherp inzicht geeft, dan geeft de Heere dat in de eerste plaats om hem te dienen. En als wij al deze gaven gebruiken in de eerste plaats voor onszelf, dan is dat ten diepste afgoderij. Afgoderij. Voelt u dat het dan veel dichterbij komt dan we zouden denken? Want gemeente, hoeveel van ons, hoeveel kerkmensen zijn er niet die wel trouw naar de kerk komen, maar verder moet je bij hen niet aankloppen. Vaak is de kerkgang door de week nog een stap te ver. Hoeveel mensen zijn er niet, en dat moet ik eigenlijk vanavond niet zeggen, want u bent er wel. Maar die eigenlijk in de weekdiensten structureel gemist worden. Alleen het hoognodige, dat houden ze bij. Als er nou echt liefde is tot het woord van God, tot de gemeente, tot de dienst des Heren, dan wordt je hart toch getrokken naar deze plaats. En dan wil je toch ook meeleven met de gemeente. Dan is het ook je vraag of je dienstbaar mag zijn in het kerkelijke leven. En als dat nou helemaal niet weegt, gemeente, als het nou gaat om mijn carrière en zo'n tijd leven we. Mensen denken in de eerste plaats vaak aan zichzelf. Mijn carrière, mijn toekomst, mijn baan, mijn promotie, mijn bezit. Als het goed is, dan moet het toch gaan in de eerste plaats om uw koninkrijk komen. Zo begint het onze Vader. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. En als wij iets mogen kennen in ons persoonlijke leven van het offer dat Christus heeft gebracht, dat hij zichzelf gegeven heeft, arm geworden, daar hij rijk was, opdat wij door zijn armoede zouden rijk worden, als je daar iets van kent, gemeente, dan begeer je ook zijn beeld gelijkvormig te worden. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Dat gevoelde zij in ons, hetwelk ook in Christus Jezus was. Hoe kan ik mij opofferen voor Gods koninkrijk? voor de komst daarvan. Kijk, dat mis je bij die Tekoïten. Ze weigeren om de handen uit de mouwen te steken. Ze weigeren om mee te werken. En natuurlijk, we zullen straks zien, ook in onze vierde gedachte, alle mensen zijn niet hetzelfde. Je hebt doeners en je hebt denkers. Het is ook maar fijn dat niet heel de gemeente alleen maar uit denkers bestaat. En dat niet de gemeente alleen maar uit doeners bestaat. Maar dat er voor onderscheiden mensen, ook in het kerkelijke leven, een taak ligt. En die andere Tekoïten, ja, die hebben zich des te meer beijverd. In het 27e vers kom je ze weer tegen. Dan zijn ze al druk om een volgend stuk van de muur te herstellen. Dus hier in het begin kom je ze tegen en straks kom je ze weer tegen. Waarom is die tegenstand zo ongewenst? Wel, we lezen in vers 6 van de oude poort. En de oude poort, we hebben net gehoord van de vispoort, die was ook oud. De oude poort, dat is een poort die herinnert aan vroeger, heb ik net gezegd. En die oude poort, die moet hersteld. En waarom moet die oude poort hersteld? Die spreekt van de daden des Heren, van Gods daden in het verleden. Er is zoveel gebeurd op die plaats. Dat moet in herinnering blijven. En dat is toch erg dat die Tekoïten dat helemaal niet interesseert. Dat Gods werk in herinnering blijft. Het volgende geslacht moet dat toch ook weten. Zij moeten dat toch zien. Ze moeten dat toch horen. Het interesseert hen niet dat Gods werk verloren gaat. Voelt u, gemeente, dan komt het weer heel dichtbij. We kunnen niet allemaal letterlijk bouwen, maar de Heere heeft ons een gedachtegoed gegeven. Oude boeken, oude waarheid, oude belijdenissen. En de bedoeling is dat wij dat in ere houden. Dat we dat weer aan onze kinderen overgeven. En het kan toch niet zijn dat ons dat niet interesseert dat het verloren gaat. Dat onze kinderen straks niet eens meer weten wie dominee Kersten geweest is. Laat staan dat ze nog zouden weten wie dominee Hellebroek geweest is. Ja, uit het vragenboekje dan. Maar veel verder moet je dan niet teruggaan. Tegenstand is ongewenst. We lezen van degene die dat wel deden, dat ze zich beijverd hebben. We lezen ook van Jojada en Mesullam. Deze zolderde ze en richtte haar deuren op met haar sloten en haar grendels. Dus er zijn hier twee mannen die bewogen zijn met die oude poort. En die gezegd hebben, die oude poort, die moet hersteld. En dat hebben ze niet zomaar gedaan. Er ontbreekt niks. Kijk maar, ze bouwen en ze maken de zoldering en de deuren en de sluitbalken en de grendels. Dat is geen half werk geweest, maar ze hebben beseft, dit moet in zijn oude glorie worden hersteld. En dat deden ze schouder aan schouder. Interne samenwerking, maar ook interne tegenwerking. We gaan naar onze vierde gedachte, de onderlinge verscheidenheid. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 51 en daarvan het negende en het tiende vers, Gods offers zijn een gans verbroken geest. En het tiende, dan vindt geen onze offerande lust. Psalm 51, vers 9 en 10. De herstelwerkzaamheden aan de muur, gezamenlijk vertrekpunt, Gods huis, Gods inzettingen, gemeenschappelijke eendracht, schouder aan schouder, hand aan hand. De interne tegenwerking, niet iedereen is mee te krijgen. Sommige mensen, ze willen er geen hand voor uitsteken. Het heeft de liefde niet, dat is het eigenlijk. Het heeft de liefde niet van hun hart. En dan onze vierde gedachte, de onderlinge verscheidenheid. Want dan is het toch wel heel opmerkelijk als je ziet bij het bouwen aan de muur wat voor verschillende mensen dat zijn geweest. We lezen bijvoorbeeld aan het slot van dit hoofdstuk over een goudsmid. Een goudsmid, dan denk je, mensen, wat moet nou een goudsmid doen in het bouwen aan een muur? Een goudsmid, jongens en meisjes, die is gewend om heel precisiewerk te doen. Kleine kunstwerkjes te maken. En het werk aan zo'n muur, dat van die grote stenen. En blijkbaar mocht hij nuttig zijn. Zijn naam wordt genoemd. De Heere heeft zijn naam op laten schrijven. Die staat al die jaren al in de Heilige Schrift. Want een zelfverloochening. Ik kan me voorstellen, gemeente, voor zo'n man, dat dat een zelfverloochening geweest is. Om zich daarvoor over te hebben, om tussen al die andere mensen ook zijn bijdrage te leveren. En hij heeft het mogen doen. Heel precies. Zijn werk had ook zijn waarde. Ook hij was nodig. En dan lees je van de zoon van een apotheker. Een zalfbereider. Denk je, mensen, wat moet nou een zalfbereider doen aan een muur? Wat kan hij betekenen voor Jeruzalem? Blijkbaar kon hij iets betekenen. De Heere heeft hem daarvoor ook willen gebruiken. Zijn werk staat opgetekend. Je leest in het 9e vers van een bevelhebber. Een bevelhebber in een bepaald district van Jeruzalem. Waarschijnlijk is dat een Jood geweest die in dienst stond van de koning van Perzië. Refaja, de zoon van Hur, overste van het halve deel van Jeruzalem. Een man die gewend is om bevelen te geven. Bevelhebber. Die tegen zijn knechten zegt, jij doet dat en jij doet dat. En die heeft daar zijn mouwen opgestroopt, jongens en meisjes, en die heeft meegeholpen aan het bouwen van de muur. Een stuk liefde geweest waarschijnlijk. Je leest in het 32e vers over de kruideniers. Kruideniers, waarschijnlijk zijn dat de kooplui geweest van Jeruzalem. De handelaren. Mensen weer met hun kwaliteiten. Die blijkbaar ook nuttig waren daar rondom de muur. Handelaren, dat zijn mensen die weten ergens rendement uit te halen. Mensen die weten om ergens efficiënt mee om te gaan. Dat is ook belangrijk. In de dienst des Heren, zeker. En dan in het 12e vers lees ik van vrouwen, van dochters van een zekere Salem. Jonge vrouwen waarschijnlijk. Die hun vader hebben geholpen in de dienst van de Heren. Ze hadden kunnen zeggen, nou ja, dat is geen werk voor ons. Dat is een werk van mannen. Maar een betrekking gehad, blijkbaar, op het huis des Heren en de inzettingen des Heren. Trouwens, vrouwen hebben veel betekend voor de dienst des Heren. Zo vinden we dat in de Bijbel. Wij zijn niet voor de vrouw in het ambt. Waarom zijn we er niet voor? Omdat de Heren dat verbiedt. Dat is de enige reden die we daarvoor hebben. Apostel Paulus is daar heel duidelijk in het Nieuwe Testament. Maar dat wil niet zeggen dat vrouwen niks voor de kerk betekenen. Daar vinden we in de Bijbel prachtige voorbeelden van. Hoe ze meegestreden hebben in het evangelie. Hoe ook door de arbeid van vrouwen het werk tot rijke zegen mocht zijn. En zelfs vrouwen hier die meegebouwd hebben. En je leest van Joden en priesters die een gedeelte van de muur hebben gerestaureerd. En je leest van de Netinin, opvallend, de Netinin, vers 26. Wie waren dat nou ook alweer? Dat waren de nakomelingen van de Gibeonieten. We weten dat er toen zo'n verbond gesloten is met Jozua en dat was door bedrog. Die Gibeonieten die hadden oud brood meegenomen en versleten schoenen. Die deden net of dat ze van ver kwamen. En toen is er een verbond gemaakt. Ja, en dat kon Jozua niet meer terugdraaien. En toen heeft Jozua de vloek over hen uitgesproken. En hij heeft gezegd dat ze voortaan houthakkers en waterputters zouden zijn. Dan moet je eens indenken. Dat je het in het kerkelijke leven nooit verder zult brengen dan een houthakker en een waterputter. En dan waren de mensen onder die Netinim gemeente. Die waren niet beledigd. Maar die vonden het zo groot dat ze nog iets mochten doen in het huis des Heren. Hout houden en waterputten. En toen er wat extra's moest gebeuren, toen er aan de muur gebouwd werd, toen zijn ze ook vrijwillig gekomen. Dat is wat. Mensen die van hele geringe betekenis waren, zou je kunnen zeggen. En die zichzelf daarvoor overgekregen hebben. En je leest in het 30e vers van een zekere Hanun. De zesde zoon van zijn vader. Zomaar een jongen uit een gezin. De enige. Hij is opkomen dagen. Zijn broers niet. Ik lees niks van die andere vijf broers. Maar wel wat van Hanun. Die mee heeft gedaan. Het zijn allemaal verschillende mensen. Die hier genoemd worden. Met een hele verschillende achtergrond. En hele verschillende gaven. Die allemaal ingeschakeld worden. Gemeente, zo is het eigenlijk ook in een kerkelijke gemeente. Een kerkelijke gemeente bestaat uit allemaal verschillende mensen. En dat is ook heel nuttig. Het is maar gelukkig dat een kerkelijke gemeente niet alleen maar bestaat uit een bepaald soort van mensen. Maar juist die veelkleurigheid, juist die onderlinge verscheidenheid kan zo bijdragen. Als een ieder zich verantwoordelijk weet met zijn eigen of haar eigen gaven. Als het ingezet mag worden ten dienste van de Heren. En zijn dat dan allemaal bekeerde mensen geweest? Nee, dat geloof ik niet. Ik denk niet dat al die mensen die aan de muur gebouwd hebben allemaal bekeerde mensen zijn geweest. Dus je inzetten voor de kerk, je inzetten voor godsdienst, dat is natuurlijk nog niet genoeg. Er is ook steigerhout. Steigerhout, dat is hout wat gebruikt wordt om een huis te bouwen. En als het huis klaar is, dan hoort het niet bij het huis. Dan wordt het afgebroken. Het zou natuurlijk erg zijn, gemeente. Als we ons ingezet hebben, we hebben van alles en nog wat gedaan. Actief geweest. Ja, en we waren steigerhout. Ik bedoel ook met deze preek niet een onheilig activisme. Dat ik zeg, mensen, dan moeten we allemaal de handen uit de mouwen steken. We moeten allemaal wat doen. En dat vindt de Heere goed. Dan kun je wat verdienen. Nee. Nee, dat zal nooit de inhoud van mijn preek zijn. Want het is niet degene die wil, nog degene die loopt. Maar desontfermende Gods. Maar dit wil ik wel zeggen. Dat als er een kruimeltje liefde in je hart is tot de dienst des Heeren. En als je ietsje kent. Ietsje van het borgwerk van Christus. Wat hij gedaan heeft voor verloren mensen, kinderen. Gemeente, dan valt het niet zwaar om jezelf te verloochenen. Dan valt het niet zwaar om jezelf te geven. Dan is dat juist een begeerte. Dan wordt het ook je gebed. Of de Heere wil geven dat je dienstbaar mag zijn in alle verscheidenheid. En dan nog iets. Ik lees in vers 23, 28, 29 en 30 lees ik telkens dat tegenover zijn eigen huis. Wat betekent dat nou weer? Wel, deze mensen die hebben aan de muur gebouwd. En toen kwamen ze thuis, jongens en meisjes, en toen zagen ze bij hun eigen huis dat er ook veel niet klopte. En toen zijn ze ook begonnen aan hun eigen huis. Want ze dachten, nou kan de muur wel in orde zijn, maar als het bij mij thuis niet in orde is, dan klopt het niet. Dat is ook een les. Dat is ook een les. We kunnen ons het vuur uit de sloffen lopen voor de kerk en voor de dienst des Heren en ons eigen huis vergeten. Als de muren van ons eigen huis vol met gaten zitten, als thuis alles kan en alles mag, als er geen grenzen zijn, gemeente. Ach, dat gaat in de gemeente ook niet goed. Ik las ergens, en dat vond ik eigenlijk een hele mooie uitdrukking. Een gemeente is net zo sterk als de families zijn waaruit de gemeente bestaat. Nog een keer. Een gemeente is net zo sterk als de families zijn waaruit de gemeente bestaat. Dus als wij een hele ordelijk kerkelijke leven hebben en in onze gezinnen kan en mag alles, als het woord daar niet functioneert, dan zijn wij geen sterke gemeente. Dan zijn we een lege gemeente. Dan klapt de hele zaak uit elkaar als je er niet uitkijkt, hoe goed dat we het ook voor elkaar hebben. Maar gemeente, als het in de gezinnen goed gaat, als vaders en moeders bezig zijn om de muren van het eigen huis te herstellen, als de gezinnen sterk zijn, dan is de kerk sterk. En dan is de school sterk, want we geven vaak de school de schuld. Dan zeggen we, ja, op school, maar op school, als de school bestaat uit sterke gezinnen, dan is de school ook sterk. Want wat moet een meester beginnen, wat moet een juf beginnen als het thuis niet klopt? Als gemeente laten we dat mee naar huis nemen tegenover zijn eigen huis, dat in onze gemeente de liefde thuis mag functioneren tot de Heere en zijn dienst. Zoals bij de Jedaja, dat is een van die mannen waarvan je dat leest, dat hij tegenover zijn eigen huis aan het herstellen is. Jedaja, zijn naam betekent een die God aanroept. Wat een mooie naam. Jedaja is een bidder. Een bidder. Maar dat doet hij ook in het gezin. Hij ziet ook wat er thuis nodig is. En dat is een zegen als je vaders en moeders hebt. Als je ouders hebt die dat mogen kennen. Daar begint het toch? Bij Gideon ook, eer dat de reformatie begint, dan begint de reformatie bij Gideon eerst in zijn eigen vaders huis. En zo heeft de Heere hem dienstbaar willen stellen. Kom, hebben wij onze nek al gegeven, onze hals al gegeven aan de dienst des Heeren? Het kost zelfverloochening, ik weet, het kost tijd, het kost geld, het kost moeite, het kost offers. Maar is dat nou onze begeerte al geworden om de Heere te mogen dienen? En dan kun je niet allemaal ambtsdrager zijn, ik weet het, je kunt ook niet allemaal naar het zendingsveld en je kunt ook niet allemaal een vereniging leiden, ik weet het. Maar dan is toch het gebed, Heere, mag ik nou in die grote gemeente, waar u mij een plekje gegeven hebt, ook dienstbaar zijn. Al is het alleen maar soms met een gesprekje, wat ik eens mag hebben met die of gene die door een ander niet wordt aangekeken. Al is het alleen maar soms omdat ik thuis mijn knieën mag buigen, als ik weet dat er zorgen zijn. Dienstbaar zijn. Dan is een gemeente sterk. Als je veel van zulke mensen hebt. En wanneer heb je zulke mensen? Wel, als mensen iets mogen leren kennen van hun verlorenheid. En het werk wat de middelaar heeft gedaan, die zichzelf heeft doodgeliefd, weggecijferd. En die de zijnen ook vormt naar zijn beeld. Dat gevoel dat zij in u het welk ook in Christus Jezus was. Zij niet alleen hoorders des woords, maar daders. Amen.